Hallo, 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 Arjan.
Goedenavond.
Hoe is het met jou, jongen?
Ja, op zich wel prima.
Ik hoorde dat jij spontaan bezoek had bij jou op kantoor.
Ja, was geen, iemand in de buurt zijn. Een oud collega die even kwam buurt.
Ja, en een zekere podcast co-host.
Ja, inderdaad.
Je laat een lekkere koffie op kantoor.
Ja.
Ik heb, ik heb die boel opgezocht. Ik was toevallig met onze designer aan het bellen uit Zuid-Afrika, het eind van de dag. En toen vroeg ik haar hoe het allemaal ging. Want ze had een podcast, maar dat hebben ze nu on hold gezet. Toen zei ze, ja, want we nog een bedrijfje begonnen of whatever. En toen bleek dat
de koffie was niet goed genoeg. Toen
de koffie was niet goed genoeg, is weggekapt. Maar ze was een bedrijfje begonnen met een of andere gozer die een koffietent heeft. En haar stiefvader. En toen, even denken. Toen, dat is in koffiespullen, het is gewoon hardware. Het was een design, het is wel grappig, het is gewoon echt hardware. Toen raakte we allemaal over de koffie en toen zei ik, nou ja, ik had... En ze vroeg, hoe is de koffie scene een beetje in Nederland? Want ze hebben dus blijkbaar in Zuid-Afrika fucking veel van die kleine custom breweries. Van die,
dat hebben we hier tegenwoordig ook steeds
meer. Ja, precies, dus dat zei ik ook. Ja, ik heb er vandaag nog een ontdekt, toevallig. Hoe heet die ook weer? Koffietet of zo? Koffietet. Koffietet. Vind ik eigenlijk
veel. Wij noemen hem altijd Koffietet.
Koffietet. En ja, die had gewoon lekker koffie, man. Goeie zaak.
Het is wel redelijk inderdaad kleinschalig. Het centrum van Nijmegen.
Ik zag, zat er niet...
Lijkt wel weer wederom alsof we hiervoor betaald worden, maar helaas is dat niet het geval.
Als je eens in Nijmegen bent, ga dan een heerlijk bakje drinken. Of kun je daar bakje drinken?
Volgens mij niet.
Of kun je daar alleen maar overheerlijke koffie halen? Vers gemalen of in bonen?
Ja, ik denk dat ze ons nu al gaan betalen. Ze dit
dat moet haast wel, toch? Zou je toch wel, op zich zou je, als je het doorstuurt, zou je toch wel een gratis zak koffie moeten kunnen halen als Achilleas zei.
Daar doen we het voor.
Ja. Goed, lekkere koffie. Maar wat houd je allemaal bezig, Arjan?
Nou,
ik heb trouwens nog een teaser voor na dit verhaal, eventueel. Ik weet niet, tenzij het over dit verhaal gaat hebben, dan is het geen... Maar goed.
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet waar jij...
Nou, de teaser is in ieder geval dat ik een dat ik ook een business ben begonnen. Die ik een flinke pivot voor Elm Trail. Vertel ik aan het eind wel wat de pivot is. Maar nu mag jij...
Mooie teaser.
Ja, mooi, hè? Dat is echt geoefend voor de spiegel.
Ik was een beetje aan het hobbyen hier. Ik dacht, het is weer eens tijd voor een nieuw Rails-projectje.
Uiteraard.
Al de nieuwe dingetjes zou ik proberen en zo.
Het was weer zaterdag. Dus.
Ja, precies. En toen dacht ik van, oké, wat ga ik nou... Dat vind ik dus echt het irritantste als je een nieuw Rails-project opstart.
Na de naam die je dan in new...
Ja, nou, ja, daar kan je ook altijd veel te lang over doen. Dat deed ik deze keer dus ook weer.
Maar dan kun je gewoon vastraken.
ChatGPT.
Ja, precies. Maar je kunt daar dan gewoon op vastlopen.
Ja, op een gegeven moment dacht ik ook, weet je wat? Ik doe gewoon een hele saaie naam die me totaal niet boeit. En dat is dan gewoon de... Hoe noem je dat? De working...
de working title.
Ja, de working title. En dan, heb ik gewoon nog alle tijd om gewoon een betere naam te verzinnen. En dan kan ik het gewoon loslaten.
Ja, ik pak gewoon de naam van de kinderen.
Dus
ik heb nu gewoon mijn Elm Trail Pivot, had ik nog geen naam voor bedacht. Ik had nog niet bedacht dat ik dat daarvoor ging gebruiken. Dan dacht ik, weet je wat, fuck it. Ik noem het gewoon Ronja. En dan kan ik daar gewoon mee beginnen. Dan hoef ik daar niet al te lang over na te denken.
Maar dan kun je wel maar 3 hobbyprojecten gelijk houden.
Dat vind ik best genoeg op zich. Daarna dan kun je dat weer onclaimen, die naam.
Ja, dat is eigenlijk wel goed om jezelf een beetje in toom te houden.
Ja, eigenlijk wel, ja. Wel... En dan, als je per se meer wil, moet je ook meer kinderen. Dan heb je toch geen tijd meer.
Ja, inderdaad. Ja. Het aantal hobbyprojectjes deed juist af.
Ja,
ten opzichte van het aantal...
Van aantal mogelijke namen. Ja. Anyway, jij was dat hobby, hè? Toen moest je...
Ja, een nieuw Rails-project. Nou ja, heel veel dingen die zijn boeien me eigenlijk totaal niet. En dan denk ik van, nou ja, Postgres of... SQLite, ik begin gewoon lekker met SQLite. Als ik naar Postgres overal kan het altijd nog. En SQLite is voor de meeste doeleinden geschikt. En zo gaat het eigenlijk bij de meeste dingen. Dan denk ik van ja, prima, weet je wel. Behalve dan dus de asset pipeline en aanverwante zaken.
Mm-hmm.
Dus goed, de asset pipeline is het converteren van die builds naar zeg maar, een plek waar het als webrequest gedaan kan worden. Dat is nog tot daar aan toe. Daar heb je sowieso eigenlijk maar twee opties. Hoe heet het? Sprockets en PropShaft. Maar het stuk daarvoor, zou ik zeggen. Dus ga je zou ik zeggen, de import maps route.
Ja.
En zo, ja, wat ga je dan kiezen voor CSS? Want daar zit niks voor in import maps.
Mm.
Waarover ons ook best wel veel mensen over klagen. Maar dat
van later. Hate is gone hate.
Hate is gone hate. En of ga je dus de bundeling route, zou ik zeggen.
Ja.
En zo ja, wel, als je die route gaat, welke ga je dan pakken, zou ik maar zeggen. Dat is Webpack, nou ik kan niet echt een goede reden bedenken waarom je dat zou gebruiken in een nieuw Rails project. Maar daar heb je nog tussen Bun en ASBuild. Dus wel, je hebt allebei wel bepaalde voor- en nadelen, wat het ook nog wel kiezen waard maakt.
In ieder geval, dus december of zo die rebuild, of die unraveling van Webpack heb gedaan. En dat vervangen heb ik dat gedaan voor ESBuild, terwijl ik Bun probeerde, omdat Bun nog geen CSS packaging kan doen. Of toen in ieder geval nog niet had. En dat zou de reden zijn om voor ESBuild te gaan.
Oh ja. En waar ESBuild is ook echt wel gewoon super snel in vergelijking met Webpack.
Ja, en Bun is nog sneller.
Ja, nee, dat klopt.
En wat ik wel chill vond aan Bun...
maakt het ook bijna niet meer uit.
Nee. Maar wat echt chill was aan Bun is dat het ook de runtime en package management alles in één is. Dus je hebt gewoon een executable en dan kun je het gewoon gebruiken en dat is er dan. En dan
ja, je hebt geen node meer nodig bij Bun, toch?
Nee, dus alles, het is gewoon alles in één. Dat is echt super relaxed. En daarom wilde ik het eigenlijk gebruiken. En het was dus zelfs zo snel dat we in de CI-pipeline hoefden gewoon helemaal niks te cachen. Dat hoeft trouwens ook met ESBuild niet meer. Maar in ieder geval, het was echt een verademing ten opzichte van Webpack. Omdat zo snel, het was sneller dan die cache restore op CircleCI.
Oh, ja.
Om gewoon Bun te builden was gewoon sneller dan de cache restore alleen al. Laat staan om dan nog eens een keer de install erbovenop te doen. Dat was mega snel. Waar die CSS packaging om de hoek komt kijken. Want je zou kunnen zeggen, ja, weet je wat, dan doe je gewoon CSS bundling Rails voor je CSS bijvoorbeeld. Maar het is niet je eigen CSS die het probleem is. Maar het is de CSS van al die packages die je dan eventueel gebruikt die het probleem zijn. Dus als
CSS bundling Rails heb je in principe niet eens nodig. Als je alleen maar CSS schrijft. Als je SAS schrijft, dan heb je het wel nodig. Tenminste, als je geen... dat vind ik dus ook al een beetje het gekke, zou ik zeggen. Dus als je JS bundling Rails gebruikt, zou ik denk ik niet zo heel snel meer... niet zo heel snel meer CSS bundling Rails gebruiken, omdat je de meeste van die CSS bundeling dan al gewoon kan doen met JS bundling Rails.
Mm-hmm.
Maar daar hangt er dus ook wel weer vanaf wat je precies voor een, ja, hoe noem je dat, precompiler gebruikt bij voor je CSS. Of heet dat, volgens mij heet het net iets anders, maar hoe heet het nou ook alweer? Nou ja, goed. Wat zeg je?
Ik weet niet eens waar je het over hebt.
Nou ja, het als je een nieuw Rails project, ik zoek daar even op, dan weet ik het gewoon.
Als je stil bent, kunnen we de automatische stiltevuller het laten fixen.
Ja. Oh, gewoon processor.
De preprocessor.
Ja, nee, de CSS processor noemen ze het.
Ja, en als ze die...
dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Maar kijk, als je SAS gebruikt, hè...
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, of als je, als de packages die je gebruikt, SAS gebruiken of CSS, of wat dan ook, dan kun je dat prima gewoon met JS bundling Rails.
Precies. Dat ASBuild die zorgt dan dat het...
precies. Dus dan heb
even voor de niet ingewijden, dat betekent dus dat als je, laten we zeggen, een of andere date picker JavaScript package hebt, die heeft dan hoogstwaarschijnlijk wat CSS erin zitten, dus je komt mee met die package. En als je dan ergens in je JavaScript zegt include superhippe datepicker, dan ga je dus onder water, include hij dan zelf zijn CSS. En als je dat met ASBuild doet, met JS bundling, als het helemaal opgezet, dan zorgt JS bundling Rails dat dan het stukje CSS, wat dan is geïmporteerd door die package zelf, dat in je CSS bestand komt. En dat de JavaScript gecompiled in je JavaScript bestand komt.
Ja, in principe ja. Dat kan dan ook weer allemaal modulair en zo.
Ja.
Nou ja, goed, dat er zijn packages waarbij dat relevant is, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Maar Nou goed, dan heb je dus eigenlijk geen CSS Building Rails nodig. Maar ik denk op het moment dat je dus iets als Tailwind gaat gebruiken, dat die processing niet door iets als ASBuild gedaan kan worden. En dat je dus daadwerkelijk wel iets als CSS Building Rails nodig hebt. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker.
Ja.
Nee, wat jij dat weet.
Ja, dat weet ik. En wat je moet doen is, of in ieder geval dat kun je doen, dat is wel chill. Dan als je je project genereert en je weet van ik ga Tailwind gebruiken, wat ik nu tegenwoordig altijd zou doen, terwijl ik dat echt, weet ik veel, misschien een jaar, twee jaar geleden had ik gedacht, gadverdamme, het ziet er niet uit. Maar nu zou ik, ik denk niet dat ik dat op de lange termijn nog daarmee ga stoppen. Maar in ieder geval zou ik gewoon, je kunt een je Rails project genereren met Tailwind.
Uh-huh.
En dan hebben ze dat allemaal opgezet. En er is dan geen CSS bundling Rails, maar dat is dan gewoon apart Tailwind. Een aparte Tailwind jam, geloof ik. Of het een jam is of niet, weet ik niet. Maar die wordt in ieder geval, die executable van Tailwind wordt dan geïnstalleerd. Op wat voor manier dan ook. Daar heb ik niet eens mee bezig gehouden. En dan wordt er een apart, in je procfile dev wordt een aparte CSS-stap toegevoegd. Ja, en dat is dus echt individueel voor Tailwind. Dus niet voor andere CSS.
Ja, maar volgens mij is dat wel CSS Bundling Rails wat je dan gebruikt.
Ja, het zou kunnen. Maar volgens mij, dat is een apart commando, hè?
Nou ja, je hebt dus bij Rails nieuw, zou ik zeggen, dan heb je de min C of min CSS flag die je kunt gebruiken.
Ja.
En er staat dus choose CSS processor en dan options, Tailwind, Bootstrap, Bulma, Post CSS, SAS.
Mm-hmm.
En dan check gitter.com/rails/CSS-bundling-rails.
Nou ja, dus dan wordt het opgezet met CSS Bundling Rails.
Volgens mij werkt dat zo, ja.
Ja, ik heb ook wel eens relatief recent nog SAS aan de praat proberen te krijgen. En het werkt wel, maar het is wel echt irritant geworden of zo. Omdat er is van gezeik met die met SAS. Dat is dan herimplementeerd en met Dart SAS of zo. En allemaal zooi. Maar even terugkomen op Tailwind. Dus ik heb gewoon, ik gebruik Tailwind nu voortaan. En ik ben echt mega tevreden over. Het is echt niet normaal hoeveel chiller Tailwind is. Dus als je voor de eerste keer naar source code met Tailwind kijkt, denk je echt van jezus man, wat een teringzooi. Maar dat is nu wel echt, ik ben wel echt helemaal om naar Tailwind. Want ik kan wel een heel relaas houden, dat ga ik waarschijnlijk doen. Maar wat er hier al, wat er echt chill aan is, is dat je in één, je bent gewoon in je template bezig. En dan elke keer, je bent gewoon die view aan het aanpassen. En daar doe je direct die styling in. En dan refresh je gewoon in je browser en dan is het daar gewoon. In plaats van dat je dan allemaal classes moet gaan bedenken of de structuren moet bedenken die dan elke keer namaken in je SAS-bestand. En als je dan bijvoorbeeld een element gaat verplaatsen of zo, dan moet je, afhankelijk van hoe specifiek je die SAS dan had moeten maken om voor elkaar te krijgen wat je wil, dan moet je dat dan weer helemaal verplaatsen in dat SAS-bestand. Je bent dus in die CSS ben je eigenlijk heet dat je HTML aan het nabouwen qua structuur, of in ieder geval voor een deel. En dat is super irritant. En wat echt chill is aan Tailwind, dat je dat je gewoon echt kunt spelen. Je pakt als het voelt meer alsof je het element aan het verplaatsen bent. En met SAS, met CSS voelt het alsof je een soort van magische spreuken probeert uit te voeren. Alsof je met de controller als het ware dat ding ergens heen probeert te duwen. Terwijl het met Tailwind pas je het aan in de code op het ding wat je aan het doen bent. En dat voelt gewoon anders. En je hoeft niet het files te wisselen. Dus het is ook veel smoother omdat je één bestand open hebt staan. Daar doe je alles in. Zowel je styling als je inhoud van die je dan vanuit Rails dan weer rendert en zo. Dat is mega chill. En er zitten echt nice dingen. Dus ik had hier een heel relaas getypt waar je geen tijd voor had om te lezen. Dat is mooi.
Ja, ik gewoon heb een deel gelezen, maar nog niet alles.
Ja, precies. Een van de coole dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb, is het implementeren van een dropdown met Tailwind. Je kunt een dropdown als een puur CSS. Ik vind dat sowieso een soort beroepsdeformatie van mij om allemaal dingen in CSS te willen doen die je ook met JavaScript zou willen doen. En een van die manieren die je kunt gebruiken normaal gesproken om een dropdown na te bootsen is dat je dan je pakt een div en daar stop je een checkbox in. En daaronder stop je dan en dan maak je daar een label voor. En dan dat label is dan voor die checkbox. Checkbox verstop je dan met, weet ik veel, dan geef je de class hidden of display none en zo, allemaal dat soort onzin. En dan zet je de content van die je dan wil zien op als je op die dropdown drukt, die zet je daar dan onder. En je kunt dan de next sibling selector gebruiken van CSS.
Uh-huh.
En dan zeg je als ik selecteer het in de drop-down class, in die div van die drop-down dus, selecteer ik de content die direct na gecheckt de checkbox komt. En die is dan display block. Dan heb je dan position absolute gegeven, weet ik veel. En dan klapt hij dus open als die checkbox gecheckt is en dicht als hij niet gecheckt is. En omdat je het label wel ziet, dan kun je daarop drukken. En elke keer als je op het label drukt, zet je die waarde van die checkbox. En dat is dus, ja, het is gewoon prima te doen in CSS, maar je zit best wel wat CSS te schrijven en zo. En, ja. En met Tailwind is het gewoon, dan zet je een class op die checkbox en die noem je dan peer. En dan op het ding wat normaal gesproken is, op de content van je dropdown zet je peer checked blok. En dat betekent dat die display blok krijgt en je geeft hem standaard hidden. En als je dat erop zet, dan werkt dat ook gelijk. Dus dat is ook gelijk. Dus dat met die sibling selector. Zit dat erin en daarna heb ik nog een coole variant met een tab index, waardoor je allemaal andere voordelen krijgt. Maar dat kun je allemaal in Tailwind, kun je dat met vet handige helperclasses die ze hebben, heel makkelijk in je HTML direct toepassen. En dan zie je ook dat het er is. Dus als je dan later door je template heen scrolt en zo, dan zie je precies in één oogopslag wat er allemaal voor dingen op zitten en wat er allemaal kan gebeuren en wat voor dingen je op had toegepast. En vooral als je echt grote blokken Tailwind classes hebt, dan lijkt het in eerste instantie alsof dat een probleem zou zijn, maar ja, je gaat die dingen toch uiteindelijk groeperen op waar je ze voor gebruikt. Dus sommige delen ervan zijn gewoon de styling van zo'n label bijvoorbeeld, waar je het font zet en wat margin en weet ik veel wat. En die andere dingen, dan stop je al die group dynamics als het ware, om dan dat ding, die peer dingen, in het geval van die met die checkbox, dan zet je daar die peer classes op en ja, die zet je eigenlijk ook bij elkaar. Dus het soort van dat drop-down mechanics heb je bij elkaar gezet en de styling heb je een beetje bij elkaar gezet. En je ziet het allemaal in één keer. Als het helemaal een beetje in zit, dan lees je dat ook gewoon net zoals dat je normale template code leest. Dat is echt super relaxed.
Ja, dat is... ik ben op zich ook wel... om terug te keren naar mijn hobbyproject, zo, maar ik was wel dus een beetje overtuigd geraakt door jouw relaas. Het eerste deel daarvan in ieder geval. Dus ik heb het ook met Tailwind aan het proberen, nice, ook omdat nice. Het leuker is om een keer iets anders weer te gebruiken in plaats van iedere keer dezelfde dingen.
Mm-hmm.
En eerst misschien nog even een korte update, want ik had nog even op die CSS Bundling Rails, dat vraagstuk wat we net hadden, van of die dan of niet CSS Bundling Rails gebruikt, maar dat doet hij dus niet als je met nieuw...
Okay.
Maar het gekke is dat dus staat in de... op de readme van de Gem CSS Bundling Rails, dat die dan niet CSS Bundling Rails gebruikt. En dan ook nog in de Frequently Asked Question.
Ja, die dingen zijn een beetje tegelijk opgezet, geloof ik.
Het is niet helemaal wat er staat. Is, de vraag is dus in de FAQ staat is, how does this compare? Dus dat is de readme van de CSS Bundling Rails Gem. En dan staat er in de FAQ, how does this compare to Tailwind CSS Rails and Dart SAS Rails? En dan staat er, if you're already relying on Node to process your JavaScript, this gem is the way to go. But if you're using the default import map setup in Rails 7 Plus, you can avoid having to deal with Node at all by using the standalone version of Tailwind CSS and Dart SAS that are available through Tailwind CSS Rails and Dart CSS Rails. Simpler, fewer moving parts and still has all the functionality. Kennelijk, dat heb ik dus net even gedubbelcheckt of het echt zo is, maar kennelijk is het dus zo dat als je dus een nieuw Rails project genereert met import maps en als CSS Tailwind, dan doet hij het dus op die manier met die gem en dus niet, dus met de Tailwind CSS Rails gem en dus niet met CSS Bundling Rails. Ja. Maar je kunt het dus wel ook met CSS Bundling Rails gebruiken.
Ja.
Maar dat hoeft dus niet.
Nee, en het voordeel...
Ik heb het dus nu dus ook niet.
Nee, want je hoeft dat ook. Want ja, weet je, want uiteindelijk is het dus met Tailwind heb je... Ik vind nog wel, één ding van Tailwind is wel dat je... uiteindelijk mis je wel een paar dingen standaard out of the box. Dat is helemaal niet erg, want ja, weet je, je kunt het gewoon opbouwen. Maar dat je bijvoorbeeld H1's een standaard styling geeft. Of je hebt van die handige klassen bij Bootstrap. Dat je gewoon alles eruit kunt laten zien als een button en zo. Maar dat als je dat met een template of met een component framework of whatever gaat doen. Of met helpers. En je wil bijvoorbeeld en een link eruit kunnen laten zien met diezelfde styling als een knop. En je wil bijvoorbeeld ook een keer een echte button eruit laten zien als een gestylede button en wat andere dingen. En dan moet je dus of helpers maken waar je een soort van een as optie meegeeft. Dus van een button en dan of een link to as button of zo. En dan moet je dat allemaal weet ik veel, een of andere concern maken die je daarin gaat includen of weet ik het allemaal. Of het is dan gewoon handiger om ook die BTN-class van Bootstrap na te bouwen. Of bij Bulma heet die gewoon button, geloof ik. En dat zijn een beetje van, er zitten een paar soorten, ook links bijvoorbeeld, link stylen. Dat is gewoon handig als die automatisch alle links die je maakt een soort standaard styling hebben. Dat soort dingen zijn over het algemeen best wel handig om daar in ieder geval classes voor te maken in je config. En hoe je dat met Tailwind eigenlijk doet, wat ze daarvoor hebben, is een bestand dat heet application.tailwind.css. En dat wordt dan, als je die Tailwind gem gebruikt, dan genereert hij dat, geloof ik. Of in ieder geval als een nieuw project genereert met die Tailwind optie. En dan daarin kun je dan wat van die classes definiëren. Gewoon net zoals een normale CSS. Die syntax is normale CSS. En dan kun je wel Tailwind classes gebruiken om dat weer te stylen. Dus dan doe je add apply. En dan kun je die Tailwind classes allemaal gebruiken. En dan past hij dat in principe toe. En dan kun je dat hergebruiken. Dus dat is best wel nice. Ja, en dat kun je voor een paar standaard dingen doen. Maar dan heb je eigenlijk best of both worlds. Dan hoef je dus geen... Je hoeft eigenlijk geen extra CSS-compiler te gebruiken. En je hoeft geen rare, onhandige components te maken. Maar je kunt wel gewoon classes maken. Bijvoorbeeld, dan heb ik de klas... Of ik doe het dan op de H1 bijvoorbeeld. Heb ik gewoon wat styling zitten. Maar je kunt ook een H1-class maken. Of een header-1-class maken, als je zou willen. Of weet ik veel wat voor dingen je allemaal wil. Kun je gewoon vrijelijk doen. En dat is best wel nice.
Ja.
Je hebt ook een framework, Daisy UI of zo. En die zijn dan een beetje al ingaan. Dus als het ware voelt het een beetje alsof je Bootstrap hebt. Maar dan onder water gebouwd met Tailwind. Maar ja, dan kom je eigenlijk in een soortzelfde situatie op lange termijn terecht. Waar je dan, laten we zeggen dat Daisy versie 5 uitkomt. Ja, dan moet je toch weer al jouw HTML om gaan bouwen. Van die dus op de Daisy, weet ik veel, versie 3 manier is gebouwd. Moet je toch weer om gaan bouwen naar die 5 manier. Of je moet al van het begin het gecombineerd hebben met een of andere component library als view component, zodat je het maar op één plek hoeft aan te passen. Dus laten we zeggen dat je een modal hebt gebruikt, dan moet je die modal altijd eerst wrappen met view component, zodat je hem kunt remmen. Ja, dan vervalt eigenlijk bijna het nut al van zo'n library gebruiken, want ja, dan had je het ook gewoon direct met Tailwind kunnen bouwen. Dat is een beetje twijfelachtig.
Nee, precies.
Ja, maar het ziet er wel mooi uit, die component.
Wat ze er zelf ook over zeggen bij Tailwind is dat je dat wel kan gebruiken, die feature, maar dat je die echt met mate moet gebruiken.
Ja, zeker. Ja, je moet niet allemaal .card en .card header en dat soort
dingen. Ja, dat kun je natuurlijk doen, maar dan ga je eigenlijk er tegenin werken. Dan kun je beter gewoon Bootstrap gebruiken als je dat wil.
Ja, of die Daisy is dan op zich een goede optie.
Ja,
omdat, okay, het dan omdat het dan nog wel Tailwind,
ja,
is qua filosofie. Wat bijvoorbeeld echt chill is aan Tailwind, als je wat meer mee gewerkt hebt, dan de voorspelbaarheid bijvoorbeeld van heel veel dingen. Zoals kleuren en zo. Dus op een gegeven moment herken je, ze hebben zo'n standaard set van kleuren die meegeleverd is. En dat werkt gewoon heel fijn. Die hebben een heel duidelijk kleurensysteem. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen text gray 100. En dan heb je een hele lichte grijs. En hij kan dan tot, of zelfs 50 is volgens mij de laagste, de lichtste waarde. En dan kun je tot 900 of zo kun je dan een donkerder maken. En dat zijn allemaal hele mooie stappen, zeg maar. Dus je kunt het allemaal heel goed met elkaar combineren. Dus je kan heel snel... Ik heb bijvoorbeeld nu ook dark mode in Elm Trail heb ik gebouwd voor allerlei dingen. En dan kan ik heel makkelijk, zonder dat ik het hoef te dubbelchecken, of dat je met een color picker aan het klooien bent. En dat soort dingen kun je op basis van die traders, van die kleuren, eigenlijk heel snel al iets goeds in elkaar zetten. Dus dat is heel nice. En überhaupt dark mode implementeren is super makkelijk. Dan doe je bijvoorbeeld, normaal doe je bijvoorbeeld BG Red 500, laten we zeggen, om een ongeveer midden rode kleur te hebben. En dan kun je dark dubbele punt BG Red 800 doen, om een hele donkere rood te pakken in dark mode. Als je dat op een of andere manier zou willen. Dus dat is allemaal heel intuïtief op een gegeven moment. Als je daar een paar dingen hebt gedaan, dan kun je heel makkelijk voorspellen hoe die andere dingen ook werken. Dus dat is best wel chill.
Oh, nice. Nee, ik ben benieuwd hoe het uit gaat pakken in mijn hobbyprojectje. Ik had nog even gedubbelcheckt trouwens.
Zit je allemaal shit op te zoeken terwijl ik tegen je aan het praten ben?
Nee, op te zoeken niet. Niet echt letterlijk 5 seconden op te doen. Maar ik had namelijk gewoon een nieuw... Want ik had dus mijn hobbyproject, een Rails-project, gegenereerd met import map Rails en Tailwind. Als opties meegegeven, zou ik maar. Of Tail import maps is al de default, is nieuw, hoef je niet op te geven. En dan installeert hij dus geen node. Of dan gebruikt hij dus geen node en dan... voegt hij dus Tailwind toe via die gem. Mm-hmm. Die Tailwind CSS gem. En als je een nieuw Rails project genereert met met ES-beeld en Tailwind. Dan gebruikt hij dus wel voor Tailwind Node en CSS Bending Rails.
Nee.
Dus dat is wel, hij herkent gewoon, oh, het is niet nodig, want ik gebruik import maps, dus ik doe het gewoon op de andere manier. Het zit gewoon in die nieuwe generator gebouwd.
Ja, dat is ook nice.
Maar ik had, om nog even terug in te haken op wat je net al zei, en misschien nog even iets verder terug zelfs. Want hoe het werkt, Tailwind, dus hij scant al je views en dergelijke op die CSS, of op die classes, en dan genereert die CSS die daar dan bij hoort, zou ik maar zeggen.
Ja, klopt, ja.
Dat is wat hij doet.
Ja. En ja, je moet dus ook als je view component gebruikt, dan moet je in je config aangeven dat hij ook in die view component directory moet scannen. Dat zijn van die dingen daarvoor. En denken, je hebt bijvoorbeeld ook in VS Code zit zo'n extensie, of die kun je installeren, van Tailwind, dat je dan highlighting krijgt, dus dat je een autocomplete en dat soort dingen, in je HTML ERB bestanden. En dan heb je soms, dus als je zo'n helper gebruikt van Rails, dus tag, div, class, dubbele punt iets, dan herkent hij die by default niet, en dan moet je onder snippet ergens van op die Tailwind site, of geloof ik, waar je dat dan, waar je mee dat kunt enabelen.
Mm-hmm.
En is soms wel, wat dus wel een nadeel is van dat, het voordeel van het compilen is dus dat het ten eerste klein is, want als je volgens mij die hele Tailwind suite zou gebruiken, heb je best wel groot bestand. Als je dus alle classes by default zou hebben. Het nadeel is wel dat je dynamische classes, dat niet werkt. Dus je kunt niet op basis van je database een waarde pakken. Laten we zeggen dat je die kleur op basis van je database...
Dat was echt inderdaad waar ik naartoe...
Ja, dan moet je dus zorgen. Een hack is dan dat je ergens in je code die classes noemt. En dat hij hem ziet. En dat hij ze ziet en dan compiled. En dan zijn ze beschikbaar. Dus, en ik ben er nog niet over uit of dat dan in een comment genoeg is of niet.
Ik meen me te herinneren, maar correct me if I'm wrong, dat die gast, Adam Weaven heet hij toch?
Ja.
Dat hij tijdens Railsworld in die demo dat liet zien hoe je dat kon doen.
Ja,
maar dat weet ik niet.
Ja, dat met data-attributen was dat, geloof ik, toch?
Oh ja, dat zou goed kunnen.
Zou je zeggen, nou geef je iets een data-attribuut rood, bij wijze van spreken. En dan zet je volgens mij in die Tailwind-code, als data-attribuut kleur rood is, dan render rood 500 bijvoorbeeld.
Ja, maar dan zoiets was het, geloof ik, ja.
Ja.
Maar misschien, al die presentaties staan online, toch? Dus dan kunnen we het misschien nog terugvinden.
Ja, maar als je met die modifiers en zo gaat werken, dan merk je echt dat het echt vet handig is allemaal. Ik heb die uiteindelijke versie van een dropdown die ik gebruik, is dus niet met een checkbox, maar met je kunt op een div, kun je tab index attribuut zetten, en dan is die focusable. Dus als je daarop drukt, dan heeft die de status focus, en die kun je dan conditioneel stylen. En wat je dan doet, dan de overkoepelende div maak je de group, en je kunt dan je kunt een group stylen als er focus within is. En dan, en wat dan helemaal lijp is dat je dan, dus dan zorg je dat die div die ik heb, dat is gewoon de knop als het ware van de dropdown, dus waar je op klikt. En daar heb je tab index op staan, dus daar klik ik op, dan heeft die focus. En dan zeg ik in die dropdown group zit de content van de dropdown. En die zeg ik, als jouw group focus within heeft, dan ben jij zichtbaar. Dus hij kan dan, en dat zit allemaal in één regeltje, gewoon in één class van Tailwind zet je dat op. En dan zie je dus opeens die content van die dropdown tevoorschijn, omdat zijn group focus within heeft. Dat soort dingen. Het is echt meer programmeren nog dan wat je normaal gesproken met CSS doet. Met CSS kan het wel, maar dan voelt het toch wel, dan zit je een beetje magisch. Dan ben je eigenlijk een soort dartpijltjes aan het gooien met die selectors, en dan hoop je dat de juiste dingen raakt. Terwijl als je die class gewoon ergens opzet, dan zorgt Tailwind dus dat ding, die group focus within, bla bla bla, dat onderliggend, die wat ingewikkeldere selector die je bijna nooit gebruikt, dat die er is. Maar die modifiers gebruik je best vaak. Dus daarom is het eigenlijk niet zo'n rare incantatie van zo'n incantation van je magie. Maar dan voelt het eigenlijk als iets best vertrouwds. Maar je doet eigenlijk iets heel complex onder water. Best wel vet.
Ja, nee, inderdaad. Nee, ja, het was ook. Het zag er ook tijdens die demo die hij toen gaf best wel indrukwekkend uit. Hoe snel hij gewoon.
Ja, dat vond ik ook
wel. Hij wist natuurlijk demo. Wat hij ging doen en hij is helemaal vertrouwd met dat.
Ja, maar je raakt dus. Ja, je raakt niet. Ja, ik bedoel niet, absoluut niet beweren dat ik. Dat ik net zo handig ben als het werd. Het zou nogal narcistisch zijn. Maar die, op een gegeven moment raak je wel echt vertrouwd met dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld een sidebar gemaakt waar je knopjes hebt. En dan heb je aan de links een titel staan met een icoontje. En dan rechts bijvoorbeeld het delete knopje. En die zitten dan verticaal in het midden. En dat, ja, met CSS moet je dan eerst eens voor kijken. Zo, oh ja, oké, okay, nu heb ik die sidebar. Dan moet ik die sidebar een of andere class name gaan geven. En dan moet ik zoiets, oké, okay, en hoe noem ik die? Ja, dan noem ik die dingen maar sidebar items of zo. Zo, ja, oké, okay, ja. Maar hier heb ik dat ook nodig. Oké, okay, ja, dan moet ik iets anders gaan denken. Ja, button with icons en dan zo. Dan moet je dat icoontje. Nou, zit je allemaal te klooien en zo. Terwijl je nu dan op met Tailwind, ik schrijf nu heel makkelijk. Als ik zoiets zie, denk ik, dan schrijf ik er gewoon heel makkelijk met van die classes op elkaar. En dan, ja, het voelt gewoon veel meer alsof je direct bezig bent met die dingen. En je hoeft dus ook dan niet allemaal rare, arbitraire classnames te gaan bedenken over dingen. Of dat je dan zegt, oh ja, oké, altijd de eerste div in een ding wat ik deze rare classname heb moeten geven, weet ik veel, image container. Dan is de eerste div daarin heeft altijd height 100%. En dan, ja. Nu schrijf je het gewoon direct op die class als je het nodig hebt. Vet handig.
Nee, klopt. Ja, en je ziet dat heel veel frameworks dat, in ieder geval dat soort utility classes ook wel.
Ja, Bootstrap nu ook.
Vroeger zou maar gaan steeds meer ook bij Bootstrap en zo. Zie je dat ook. Die hebben ook steeds meer utility classes. Maar dit is, ja, gaat er gewoon het verste in eigenlijk.
Ja, en het is wel een verschil. Want wat het voordeel is van utility classes bij Bootstrap is dat je bijvoorbeeld je voorkomt daarmee dat je allemaal custom styling gaat maken. Bijvoorbeeld een modal op een hele specifieke pagina. En dat je daarmee niet doorhebt dat je misschien wel de modal op een totaal andere pagina hebt verneukt. Of dat je niet doorhebt van, oh wacht, die pagina bestaat niet eens meer. En dan vergeet je die CSS weg te halen. En dan, omdat je, als je bijvoorbeeld de Bootstrap modal pakt, dan kun je hem heel makkelijk wat extra padding en zo geven door de utility class. Dat is ook chill. Maar het lost wel, het is niet zo alsof die utility classes van Bootstrap je hetzelfde gevoel van controle op alle elementen geven als Tailwind doet. Maar het is wel zeker wel nuttig dat die utility classes er zijn, ja. Ook in Bootstrap.
Ik vind het wel grappig dat het echt, toen ik nog leerde HTML en CSS schrijven,
ja.
Toen was net echt heel erg in opkomst dat je die soort van utopie die men toen voor zich zag, was dat je dus HTML had en dan
totaal onafhankelijk de CSS schreef.
Ja, precies. En dat dat dan echt twee gescheiden dingen waren, waardoor je dan gewoon dezelfde pagina met een stylesheet kon dat dan gewoon een compleet.
Ja, dat weet ik nog. Ja. Dat las je overal en dat zeiden ook die docenten allemaal. Mensen.
Ja, maar dat is dus gewoon echt nu helemaal de andere kant op doorgestaan.
Ja, het is gewoon echt met deze HTML ziet het alleen zo uit en nooit op een andere.
Ja, goed, dat is dus, maar met van de utility classes valt het dan natuurlijk nog. Ja, oké, okay, nee, dat valt niet. Nee, dat. Nee, gewoon,
nee, want je schrijft gewoon CSS, maar ja, dan met die class.
Precies, ja, je schrijft gewoon CSS als class names eigenlijk.
Wat echt lijp is trouwens, is dat je, als je kijkt hoe dat onder water werkt, sommige van die classes zetten gewoon direct CSS op die dingen waarop je ze toepast. Maar je hebt ook andere classes. Je hebt bijvoorbeeld een class die heet Transform Y Full. En dan zet hij dus 100% transform op de y-as. En dat betekent dus dat hij bij zo'n drop-down, of bij een sidebar of zo, wil je bijvoorbeeld dat als je sidebar naar links gaat, dan zou je, wat is het, transform x, min transform x full doen. Dat betekent dat hij zijn hele breedte naar links verschoven wordt, zodat je hem kunt verstoppen. En als je dan gaat kijken wat dat onder water doet, dan zet hij de variabelen voor de x-transform, zet hij dan. En er zit dus op dat element wordt dan ook zo'n hele lijpe CSS selector gedaan met allerlei transform rules, allemaal als variabele waarden en zo. Het is echt insane als je daar naar kijkt wat zulke dingen dan doen. Dus ze hebben echt alles opgesplitst en heel veel variabelen gebruikt. Laatst hoorde ik ook zo'n podcast van Adam Weber waar die dus beschreef dat ze daar nu, er kwam een nieuwe CSS feature uit of zo die ze konden gebruiken, waardoor ze dan echt honderden minder selectors nodig hadden of zo voor dit soort dingen. Het is wel echt ziek wat het onder water doet. Wat wilde je zeggen?
Ja, wat ik wilde zeggen was, ik was nog heel even aan het processen wat je net zei, maar wat ik wilde zeggen is, voegt het ook al die browser-specifieke dingen en zo toe, of gaan ze erover hoe?
Ja, volgens mij wel.
Hoe werkt dat?
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik over het algemeen alleen maar in Arc kijk. En dat is dan WebKit. Nee, ja, ik open wel af en toe Firefox. Wat echt trouwens fucking irritant is. op je Mac in ieder geval. Ik weet niet hoe dat met andere dingen zit. Maar ik merkte dat in ieder geval in WebKit, dan was ik bezig met een project. Allemaal zag allemaal nice uit, allemaal clean. Totdat ik een muis inplugde. Dan zag ik opeens allemaal fucking veel lelijke scrollbalken overal zitten. En die zag je dus niet als ik gewoon op mijn trackpad bezig was. Alleen maar als ik die muis inplugde, dan waren ze er opeens. Dus er werd een soort van ille modus geactiveerd. En toen dacht ik, ik even kijken hoe Firefox doet. Maar Firefox liet gewoon wel al die scrollbars zo lelijk zien. Dus in principe is dat natuurlijk wel een goed argument om gewoon in meerdere browsers een beetje te checken waar je mee bezig bent. Of altijd een muis. Of om de zoveel tijd een muis inplugt.
Ik heb gewoon een muis ingeplugd. Ja, die gebruik ik nu niet. Ik gebruik mijn trackpad, maar hij ligt gewoon binnen handbereik. Ik kan hem zo pakken en gebruiken. Maar ik heb geen scrollbars.
Ja, dat hangt er vanaf waar. Firefox. Ja, nee, het is niet zo dat die zomaar lukraak overal opzetten. Maar ik had in mijn setup van mijn elementen en zo, had ik heel veel scrollbars zitten. Omdat ik moest best wel funky dingen doen. Maar daar had ik al die scrollbars voor. Het is trouwens ook te lang nu deze aflevering nog voor mijn Elm Trail pivot heel uitgebreid.
Wordt het weer een teaser?
Ja, het wordt een soort teaser. Maar ik heb Elm Trail gepivot. Ik was
de volgende keer gewoon mee beginnen.
Ja, precies. Ik was bezig met de ik kan wel een beetje toelichten, een beetje langer teaser. Op een dag had ik me een beetje kwaad gemaakt. En toen had ik gewoon iets gebouwd. Maar daar vertel ik de volgende keer meer over, Arjan. Want het duurt te lang.
Tijd is om. Tot de volgende.
Yo, hey, laters.